Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. Op 22 april werd al in 1970 uitgeroepen tot Dag van de Aarde om te demonstreren tegen de toen al ernstige gevolgen van 150 jaar industriële ontwikkeling. Daarom heeft de Workout Room van VDAB 3 koffies met de toekomst georganiseerd deze week met als thema arbeid en milieu. Zo dadelijk ga ik in gesprek met Vanja en Philippe over hitte als beroepsrisico. Morgen zal het gaan over ons dataverbruik en de impact daarvan op het milieu. En vrijdag, de laatste in de reeks, is met Valérie Delray, CEO van Greenpeace België. Maar vandaag dus over het steeds warmer wordende klimaat en de impact op ons werk. We moeten onze televisie maar aanzetten en we zien verschrikkelijke beelden van smeltende ijskappen, bossen die in lichter laaien staan. En dan denken we soms, het is een ver van ons bedshow, maar is dat wel zo? Is er ook in Vlaanderen al niet meer aan de hand dan we doorhebben? En meer specifiek, wat is dan die impact van die opwarming voor ons werk en voor de arbeidsmarkt? Ik heb twee experten vandaag. Dat is Philippe de Lefevre van Vito. Dat is de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Hij is gespecialiseerd in klimaatopwarming en klimaatscenario's voor Vlaanderen. En ook Vanja Verschoren is erbij. Hij werkt voor Reset Vlaanderen. En dat streeft naar sociaal, ecologisch en economisch welzijn. Welkom Philippe en Vanja. Vertel een keer eens iets meer over jullie zelf en ook de organisatie waarvoor je werkt.
Ja, dus ik ben Philippe Lefevre, ik werk bij het Vito. Vito, zoals Kitty zei, is de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. En wij zijn gespecialiseerd in cleantech en duurzame ontwikkeling. En zelf maak ik deel uit van het LUCI-team. LUCI, dat is een Engelstalig acroniem, staat voor Land Use and Climate Impact. Zo, wij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van klimaatverandering en de impact daarvan op verschillende sectoren. En we doen dat aan de hand van data-analyses. We gebruiken klimaatprojecties. We analyseren case studies. En doen ook socio-economische impactstudies van de klimaatverandering.
Goedemiddag, ook van mijn kant. Groeten uit Kortrijk hier, waar ik op de thuiswerkplek bezig ben. Ik ben Vanja Verschoren. Ik werk als coördinator bij Reset Vlaanderen. Reset Vlaanderen is het netwerk rond eerlijke transitie. Wij bestaan eigenlijk een jaar, maar hebben eigenlijk een geschiedenis van meer dan 30, 35 jaar, omdat wij eigenlijk een fusie zijn van arbeid en milieu. De organisatie Arbeid en Milieu en Transitienetwerk Middenveld. Het netwerk wordt eigenlijk aangestuurd door de grote koepels uit het middenveld, zoals de Beweging.net, BBL, Bond Beter Leefmilieu, de armoedeorganisaties, 11-11-11. Wat ons samen bindt, is de uitdaging van de transitie die voor ons ligt, dat we al die organisaties erkennen dat we daar prioritair moeten op inzetten en die moeten versnellen, die transitie. En ten tweede, dat we in die transitie er moeten voor zorgen dat iedereen mee kan en dat het ook een sociaal verhaal is. Dus eigenlijk, Reset Vlaanderen wil eigenlijk de burger mee ook aan het stuur zetten van die transitie. Mee doen begrijpen waar het over gaat. Wat dat voor ons belangrijk is, is dat heel wat vraagstukken in die transitie komen soms verschillende disciplines tegenover elkaar te staan. Zeg maar de sociale disciplines versus de klimaatwetenschap versus publiek. Wat dat wij willen proberen doen in die zogezegde tegenstellingen is om van die kruispunten ronde punten te maken. Hè. Ervoor te zorgen dat mensen leren luisteren naar elkaar, dat we oplossingen voorzien en zodat we wel vooruit kunnen, maar dat we iedereen meenemen. Dat is eigenlijk wat wij doen door studiewerk, door onderzoek, communicatie en ook projecten die wij opzetten.
Philippe, je bent gespecialiseerd in de klimaatopwarming. Nu, vorig jaar was het toch wel een beetje een teleurstellende zomer. En gaat het dan misschien toch niet zo'n vaart lopen met de opwarming?
Ja, vorige zomer was wel een typisch voorbeeld van de klimaatverandering. Hè. Het was extreem weer. En de klimaatverandering, je spreekt ook eens over klimaatverandering, dus klimaatopwarming. Het gaat warmer worden, maar het gaat ook vooral veel meer extreem weer geven. We gaan van een huidige normaal, we gaan naar een nieuwe normaal. Het weer schuift langzaam op naar een ander type klimaat. Waarbij dat extreem evenementen die vroeger niet voorkwamen, nu dikwijls gaan voorkomen. En vorige zomer was extreem qua regen, qua neerslag. Hier in West-Europa heel veel overstromingen. Het was niet zo warm, dus dat is wat minder. Maar als we teruggrijpen naar 2020, 2 jaar terug, dan is dat wat verloren gegaan misschien in het nieuws tussen de COVID-golven door. Maar in de zomer van 2020, in augustus, was er een fameuze hittegolf van 11 dagen. Die heeft geleid tot een oversterfte van 1500 mensen. En dat is eigenlijk bijna vergelijkbaar met de oversterfte in 2003, die wel eigenlijk gekend is aan een hele, hele warme zomer. Zo, hitte heeft, wordt wel degelijk, komt meer en meer voor en ook meer hittegolven komen voor. Vroeger had je ongeveer zo 1 hittegolf per jaar. Een hittegolf in België wordt gedefinieerd als 3 opeenvolgende dagen. Een bepaalde maximumtemperatuur, een bepaalde minimumtemperatuur. Maar 3 opeenvolgende dagen, zo, je hebt ongeveer 3 hittegolfdagen per jaar vroeger. Maar nu zitten we, de prognoses wijzen of leren ons dat het naar 20 dagen gaat tegen 2050, wat maal 5 is. En in de worst case scenario, het ergste klimaatscenario, gaan we naar 50 hittegolfdagen tegen het eind van de eeuw.
Amai.
Dus, en de klimaatverandering is niet iets dat we plotseling kunnen oplossen. Hè? Zelfs al stoppen we gaan naar carbon neutraliteit, hè, dat we de broeikasgasemissies kunnen reduceren tot nul tegen ergens in de tweede helft van deze eeuw, dan gaat de temperatuur pas stabiliseren tegen het eind van deze eeuw en het gaat dus toch een stuk erger worden. En als we die emissies niet kunnen reduceren tot nul, dan gaat de temperatuur blijven stijgen tot nog hogere waarden tegen het eind van de eeuw. Zo. We gaan moeten leren leven in een warmer klimaat met meer hittegolven.
Vito heeft een heel lijvig evaluatie gemaakt van die klimaatverandering in België. Dat gaat veel verder dan de opwarming alleen. Kan je daar wat meer over vertellen? Waar staan we voor? Nu en in de toekomst?
Ja, dat was een studie die we hebben gedaan in opdracht van een federale overheid, de Nationale Klimaatcommissie. We hebben dat gedaan met een aantal partners ook. Dat was op basis van literatuurstudie hebben we de studie heet eigenlijk socio-economische impact van de klimaatverandering in België. En we hebben geprobeerd om alles vergelijkbaar te maken qua impacten, want je hebt heel veel verschillende impacten in verschillende, alle sectoren gaan getroffen worden, alle aspecten van de maatschappij, maar we hebben geprobeerd om alles te monetariseren in euro's, zodat we 1 plaatje kunnen bekomen.
Monetariseren, dus het kostenplaatje eigenlijk?
Het kostenplaatje, ja. Het is eigenlijk inderdaad, ja. Dus als we kijken naar de kosten van de klimaatverandering tegen het midden van deze eeuw, 2050, wel in het ergste klimaatscenario, dan spreken we over een kostenplaatje van 9.500 miljoen euro per jaar, ongeveer 2% van het bbp. Dus dat wordt een belangrijk iets. En dat is wel in de veronderstelling dat er geen adaptatiemaatregelen genomen worden. Zo, we kunnen daar wel iets aan doen. We kunnen dat kostenplaatje wel naar beneden krijgen als er adaptatiemaatregelen geïmplementeerd worden.
Wat zijn adaptatiemaatregelen?
Dat zijn maatregels om de impacten van extreem weer om die te reduceren. En je kan dat doen door jezelf weerbaarder te maken, bijvoorbeeld. Ik kom misschien daar straks ook meer in detail op ingaan. Of om je kwetsbaarheid te verlagen Bijvoorbeeld woningen die nu in overstromingsgebied liggen, om die te beschermen tegen overstromingen of op te verbieden dat er nog woningen kunnen gebouwd worden in overstromingsgebied. De landbouwsector kan gaan naar een verandering van gewassen die er bestendiger zijn tegen extreem weer. Dus elke sector kan wel iets doen.
Ja.
Maar als we kijken naar hitte, het onderwerp van deze koffie met de toekomst, dan is dat toch wel een hele belangrijke in dat kostenplaatje. Als we kijken naar, je hebt enerzijds verhoogde sterfte onder de bevolking, zoals dat straks al toegelicht. Maar als we kijken naar een ander iets, dat is de verminderde arbeidsproductiviteit in bedrijven, de gevolgen van hitte, dan komen we op een kostenplaatje dat meer dan een kwart is van het totale kostenplaatje. Dus dat is een hele belangrijke. En dat is enerzijds door verminderde arbeidsproductiviteit bij buitenwerk, landbouw of in de bouwsector, maar ook en vooral door door verminderde arbeidsproductiviteit in de dienstensector, zo kantoorwerk. Er is onderzoek naar gedaan en het is bewezen dat als het oncomfortabel wordt binnen, zijn mensen minder geconcentreerd, er is meer absenteeïsme. Dus alles samen, het effect is niet zo heel groot, maar omdat het zo'n grote sector is, loopt het kostenplaatje wel enorm op.
Vanja, strookt dat met de studie die jullie hebben gedaan?
Ja, wat voor ons belangrijk is in het werk dat wij doen, het gaat hier over klimaatadaptatie en over hitte. Als je met doelgroepen, zoals bijvoorbeeld werknemers in bepaalde sectoren, in gesprek gaat over thema's als klimaatverandering, is dat niet zo evident. Dus waardoor, maar wat wij proberen, en dat is ook wat we in de studie gedaan hebben, dat wij hebben gerealiseerd, is om studies zoals Vito gedaan heeft, om dat te proberen tastbaar maken voor bepaalde doelgroepen en bepaalde sectoren. En wij hebben inderdaad vorige zomer de studie die ook gedaan is rond de impact op de zorgsector, want daar is ook een studie rond gemaakt, die geprobeerd om daar in gesprek dit om te zetten in gespreksmethodieken voor werknemers in de zorgsector. En waarom de zorgsector? Omdat wij merken, die sector staat enorm onder druk, A, door COVID, maar ook wel B, door besparingen. En er komen wel nog zaken op ons af. En dan zou je denken, moet je dan over klimaat gaan spreken met die mensen? Wel, we hebben dat eigenlijk niet gedaan. Maar we hebben wel over gevolgen gesproken die zij dagelijks ondervinden. Zoals bijvoorbeeld overstromingen, zoals bijvoorbeeld oversterfte, zoals bijvoorbeeld extra hospitalisaties. En eigenlijk zijn we zo in gesprek geraakt om te proberen mensen in die sector mee te krijgen in het verhaal van we moeten ons weerbaar maken in dat verhaal. Dus dat is één. Wij merken dat bijvoorbeeld in die sector dat wel best een grote impact heeft. Hè? Zowel op het werk zelf, bijvoorbeeld extra stress, extra opdrachten die ze krijgen, ook via het warmte- en hitteplan die geactiveerd wordt. Maar ook wel heel veel uitdagingen bij mensen die in zorg zijn. Dus er leeft daar heel veel bezorgdheid over. En ook wel, een tweede ding dat belangrijk is, er is ook wel een uitval van personeel, zoals Filip ook al zei. Er is een enorme impact ook wel op personeel, op uitval. Dus een kost ook extra. Dus ook daar is er een interessant rapport wel uit 2019 van het International Labour Organization. Die berekend heeft ook van in 1995 hadden we 1,4% van de werkuren totaal per wereld dat verloren ging door hitte. Dat is ongeveer 35 miljoen voltijdse equivalenten. Ze zien dat in 2030 2,2% zal zijn. Dat is eigenlijk heel veel meer. En dat gaat over 80 miljoen voltijdse equivalenten die eigenlijk verloren gaan in arbeidstijd door eigenlijk puur hitte. En als we dan kijken naar ons, Europa en Noord-Amerika bijvoorbeeld, is dat ietsje minder, maar toch ook wel een grote impact, vooral ook op de sectoren landbouw, op de sectoren ook in de bouw, maar ook op de dienstensectoren en de zorg. Dus het is wel best een bezorgdheid daar in sectoren zoals de zorg, die best al met wat uitdagingen te kampen hebben. En dus het is goed, en dat is ook belangrijk in dat verhaal rond die adaptatie, dat je echt op lange termijn gaat gaan denken, ook in die sectoren, dat er eigenlijk plannen gemaakt worden toekomstgericht. En dat is de reden dat wij dat doen in die sectoren, zodat we die mensen vroeg genoeg mee in het gesprek krijgen om dat echt op de agenda te zetten. En dat is nu echt de uitdaging in die sectoren om dat te doen. En misschien nog één iets. We zien dat heel vaak als een uitdaging. En dat is ook een uitdaging. Anderzijds is er ook berekend dat dat bijvoorbeeld inzetten op klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in Europa, kan 500.000 nieuwe jobs opleveren tegen 2050. Dus investeren hierin brengt ook iets op als samenleving. Dus dat is ook heel duidelijk in de studie van de Europese Commissie. 1 euro spenderen aan adaptieve maatregelen bespaart 6 euro op mogelijke kosten. Dus we moeten het niet ook altijd zien als een kostenverhaal, maar eigenlijk het weerbaar maken zorgt eigenlijk ook voor een interessante dynamiek, ook economisch. En dat is wel belangrijk om mee te nemen in Hans dat verhaal, zowel in zorgsectoren, maar ook in andere zoals bouw, dienstensector en landbouw.
Hebben jullie met de studie die jullie gedaan hebben gemerkt dat jullie door die gesprekken te voeren effectief dat bewustzijn hebben kunnen creëren in de zorgsector?
Wat dat vooral zeer boeiend was, de sector dacht van zichzelf dat dat bewustzijn er niet zo was. Maar door het gesprek te voeren blijkt dat dat er heel sterk wel is. Maar gewoon omdat de terminologie die vaak wordt gebruikt vanuit klimaathoek, is soms een andere terminologie. En dan denken bijvoorbeeld mensen in zo'n sector, ah ja, en dat klimaat, dat moeten we ook nog eens bekijken. Maar mensen zijn op de vloer effectief bezig met hitte, zijn effectief bezig met hoe gaan we dat aanpakken, hoe kunnen we eraan werken, hoe moeten we onze gebouwen... Dus er leeft wel al heel veel, maar soms wordt die koppeling niet rechtstreeks gemaakt. Ah ja, dat is door dat klimaatverhaal. Dus het is de kunst om die realiteit te koppelen aan die uitdaging en die te verbinden. En zo zien we dat dat niet zo ver van elkaars bed is. We moeten echt vanuit de concrete realiteit dat verhaal gaan brengen. Dus ik denk, om op je vraag te antwoorden, leeft het al bij werkgevers en bij bepaalde sectoren? Ik denk, als je op vandaag in de bouw werkt, als je vandaag in de landbouw werkt, ja, want dat kan niet anders. Als je in de zomer... Je mensen kun je niet zomaar laten werken als het 40 graden is. Als het water van de Rijn te laag staat en er is geen Rijnzand, dan kun je geen beton maken. Dus ook in de landbouw, als je ziet dat je gewassen verloren gaan door extreem weer, maar ook door die hitte. En die sectoren, ja, die zijn er al volop mee bezig en heeft de bezorgdheid heel zwaar. Maar we moeten het ook wel door durven trekken naar andere sectoren die ook zullen impact hebben. Misschien kan het leiden tot stroomonderbrekingen. We zien dat in andere landen. Het kan leiden tot transportrestricties. Hè, als je in de logistieke sector werkt of aan en uitvoer doet. Landbouwverlies en opbrengst. Dus het gaat veel breder dan we nu zien. En daar moeten we echt voor beducht zijn dat dit op ons afkomt en dat dat ons zal geld kosten, maar dat het ook een opportuniteit kan zijn als we ons weerbaar maken, maar dan moeten we nu in actie schieten.
Ik denk dat dat belangrijk is, dat de bedrijven inderdaad zich daarvan bewust zijn dat dat iets is dat niet gaat afnemen in intensiteit. En we kunnen wel eens een zomer gehad hebben, zoals vorige zomer, die wat minder warm was, maar het komt onvermijdelijk op ons af, zo we moeten dat beginnen gewoon meenemen in onze risicoanalyses. We moeten dezelfde dingen doen, maar we moeten ze anders gaan doen. We moeten ze eigenlijk doen volgens nieuwe standaarden, nieuwe normen. Zo alles is ontworpen in onze maatschappij, eigenlijk geënt op een vorig klimaat. Maar we gaan naar een nieuw klimaat. Zo de ontwerpen van gebouwen, ook het gebruik van industriële processen, alles gaat lichtjes moeten aangepast worden. En als we dat tijdig doen, dan kunnen we, denk ik, belangrijke effecten milderen, hè? En zijn we veel robuuster naar de toekomst toe.
En elke sector is dan verschillend. Dus de impact is op elke sector heel verschillend. Want je zou in eerste instantie denken inderdaad aan buitenwerk, hè, bijvoorbeeld de bouw. Jullie hebben nu de studie eerst gedaan van ja, in de zorg. Waarom eigenlijk?
We wilden onszelf de uitdaging aangaan om in zo'n moeilijke sector te beginnen, een sector die eigenlijk al enorm onder druk staat, om onze methodiek uit te testen, om te kijken, kun je eigenlijk door vanuit een concrete realiteit gesprekken met werknemers en werkgevers aan te gaan, kun je zoiets op de agenda zetten? En dat is gelukt. Dus dat is wel belangrijk voor ons. Dat is ook de reden dat we dat gedaan hebben. En ook om te zien, maar wat leeft er nu wel echt over zo'n thema's? Mensen zijn wel echt bezorgd, ook werknemers. Die hebben niet altijd door dat die hitte, dat door klimaatverandering of wat dan ook komt. Die verhalen doen er soms ook voor hen niet altijd toe, maar we moeten verandering kunnen creëren en kijken hoe dat we dat aanpakken. Dus dat is de reden dat we eigenlijk in die zorgsector gestart zijn. En wat ook belangrijk is, de sector in de zorg en ook ouderenzorg, die hebben effectief een hitteplan via de Vlaamse overheid. Dat heet ook warme dagen. Als er iets wordt geactiveerd, als er een hittegolf is, dan wordt er zo'n plan geactiveerd. En dan komt dat terecht bij zorginstellingen en dergelijke meer. En eigenlijk hebben andere sectoren daar wel veel uit te leren. Dus die hebben al heel veel ervaring met hoe dit systeem... Het is net alsof we met code rood zouden zitten in corona. Dan gaat er van alles in gang. Maar eigenlijk rond hitte bestaat dat wel al een tijdje. En dat is eigenlijk wel een systeem dat best goed werkt. Dat is een stukje preventie, maar ook een stukje maatregelen op de werkvloer. Heel praktisch. Ik denk dat andere sectoren echt ook daar heel veel kunnen uit leren. Een hitteplan hebben als bedrijf, een hitteplan als sector, kan u heel veel geld besparen. Dus de zorgsector heeft ons daar heel veel in te leren.
Maar heel veel andere sectoren hebben dat dan nog niet, en bedrijven?
Die hebben dat, maar het is geen verplichting. Hè? Dus die werken ook met een ander soort... doelgroep. Hè. Dus als je met mensen in de zorg werkt. Ik denk dat Philippe daar misschien wel meer over de wetgeving...
Ja, er is een stukje federale arbeidswetgeving dat verplichte rusttijden oplegt in functie van de aanwezige hittestress en ook in functie van het type werk. Zo, en dan bedoelen ze wel fysieke types werk. Hè. Je hebt licht werk, wordt dan bureauwerk. Middelmatig werk, zwaar werk, bijvoorbeeld trappen doen, spitten, zware lasten verslepen, dat is dan al zwaar werk. En in die arbeidswetgeving, daar wordt een indicator gebruikt die een beetje afwijkt van de gewone luchttemperatuur. Dus het is niet voldoende om gewoon een thermometer in je gebouw te hebben. Eigenlijk moet je dan de hittestress gaan meten met een speciaal toestel. Wat ik hier laat zien, dat is zo'n Whitbull Globe Temperature sensor. En die meet eigenlijk... Die integreert verschillende soorten van parameters. Die meet enerzijds de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid is ook een belangrijke. Als het heel vochtig is, kan je lichaam niet afkoelen, kan het niet transpireren. Maar die zwarte bol, die meet ook de straling. Dus als je in de schaduw staat of je werkt in de volle zon, dat maakt een groot verschil. Dus als je hier dan de temperatuur op afleest, want het wordt ook uitgedrukt in graden Celsius, dan is dat een andere waarde dan de luchttemperatuur. Maar het is me een beetje onduidelijk in hoeveel sectoren effectief iemand zo'n toestel heeft of dat gebruikt wordt. Maar in functie van die meting zou je dan je werknemers extra moeten extra rusttijden gunnen, eventueel extra water geven. Er zijn een aantal maatregelen die je kunt doen om het comfortabeler te maken. Maar dat zijn hele elementaire dingen. Maar ik denk dat we naar de toekomst toe ook misschien nog naar andere, meer fundamentele oplossingen moeten gaan. Waarbij dat we dan bijvoorbeeld arbeidsregimes kunnen veranderen in functie van de dag. Misschien vroeger, veel vroeger beginnen en rond de middag stoppen met werken. Een beetje zoals in Zuid-Europa, denk ik. Dat kan misschien een inspiratiebron zijn voor hier in West-Europa. Om te kijken hoe dat het daar... Maar ook, nu ben ik al echt wel weer over oplossingen te denken, maar... Hoe dat de gebouwen bijvoorbeeld ontworpen worden, hittebestendig bouwen, is iets dat nu al wel een beetje wordt meegenomen in de EPB-wetgeving. Gebouwen met veel glaspartijen die moeten een luifel hebben om ervoor te zorgen dat als de zon het hoog staat, de zon niet binnenkomt, maar buiten blijft. Maar er zijn heel veel maatregelen dat je kunt doen op gebouwniveau om in je gebouw de hittestress echt tot lagere waarden te brengen. Bijvoorbeeld groendaken. Dus je kent dat die... Dat is een grote buffer en dat vermindert ook echt sterk de opwarming van een gebouw. Dus er zijn heel wat maatregelen die kunnen gebeuren. Ja. Ja. In de arbeidswetgeving is inderdaad een stukje opgenomen, maar in hoeverre dat effectief al door alle bedrijven wordt toegepast, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Misschien dat Vanja daar iets meer over weet.
Ja, inderdaad. Allee, we merken ook wel dat eigenlijk qua controle daarop, dat eigenlijk vooral woon- en zorgcentra vaak gecontroleerd worden, maar dat het verder ook wel wat stopt. Hè. Dus je hebt inderdaad die federale wetgeving. Het probleem is een beetje in ons land dat bijvoorbeeld het preventieve luik, bijvoorbeeld warme dagen, dat zit dan Vlaams. En je hebt dan de arbeidswetgeving, dat zit federaal. Dus er zit wel overal wat. En dan is het ook een lokaal bestuur dat vaak iets activeert. Of in samenwerking met de overheid. Dus het zit zo wel een beetje verkokerd. Dus er is daar wel wat ook werk voor de overheid om dat misschien wat coherenter te maken. Wat wij belangrijk vinden ook voor bijvoorbeeld bedrijven, is een hitteplan voor ons moet uit twee delen bestaan. Enerzijds, een eerste deel is vermijd risico's. Hè. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld wat Philippe net zei, zorg voor een overkapping of zonwering of wat dan ook. Of groendaken. Hè. Dus dat is één structureel. En een tweede luik is, als je het gevaar niet kan uitsluiten, zorg dan voor andere maatregelen. Hè. Dus, maar het eerste is van belang op lange termijn en dat is heel efficiënt. En het tweede, ja, altijd gaat soms een keer te warm zijn, dan moet je ook andere maatregelen hebben. En dat gaat bijvoorbeeld over inderdaad werktempo vertragen of extra water voorzien. Ook je regels rond kledij, want bijvoorbeeld in de dienstensector en sommige organisaties zijn er heel strikte kledijvoorschriften. Ik denk dat er op bepaalde momenten dan in zo'n hitteplan moet kunnen toegegeven worden van kijk, nu moeten we wat anders aanpassen. Dus maar dat moet je samen in zo'n plan schrijven voor het moment dat het nodig is. En zo'n hitteplan overleg je ook best in je sectoren. Hè. Er is heel veel good practices die uitgewisseld zijn, zodat die hitteplannen upgedate worden. En betrek ook je werknemers erin. Die weten perfect wel in het gebouw waar dat het te warm is, waar dat er risico's zijn, neem die mee in dat verhaal. Zij weten vaak echt al de oplossingen zitten, want soms kun je wel heel rare dingen tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld in de zorgsector, waar dan personeel verplicht wordt om extra pauzes te nemen. Maar ja, als je al met moeite tijd hebt om je cliënteel of je patiënten te bezoeken, ja, dan ga je personeel in het harnas jagen. Dus zorg dan ook wel voor oplossingen die gedragen zijn en die werkbaar zijn. En ik denk dat dat door goed samen te werken echt wel kan. En daar zijn er heel veel goede voorbeelden van.
Het is duidelijk dat het echt een noodzaak wordt. Maar hoe kunnen we dan bedrijven echt meekrijgen om bijvoorbeeld zo'n hitteplan te hebben en toe te passen?
Ja, Philippe heeft het ook al gezegd. Als je het niet doet, dan heeft dat niet alleen een impact op de werknemers, maar dat gaat gewoon een impact hebben op je hele bedrijfsvoering. En dan zal het je geld kosten. Dat is misschien raar om te zeggen, hè? Maar daarop investeren zal je op lange termijn veel meer continuïteit aanbieden, ook al als je werking niet moet stilleggen. En ja, dat is gewoon good governance, dat is een goede manier van bedrijf voeren, je risico's incalculeren. En dat is iets nieuws dat op ons afkomt. Dus ik denk dat het zichzelf wel wat zal uitwijzen. De vraag is hoe snel gaan bedrijven daarop inzetten. En ik denk dat wat wij ook wel proberen te brengen is van doe het nu. Nu kun je met een minimum investering en planmatig werken, kun je eigenlijk echt daarop gaan inzetten.
Wat daar ook belangrijk is dat als er investeringen gebeuren, dat die dan onmiddellijk, ja, climate-proof zijn, hè? Dat de toekomst toe gericht zijn en rekening houden met dat nieuwe klimaat, zodat je geen investeringen doet die de situatie helemaal verergen, bijvoorbeeld. Ik denk, hele goede maatregelen tegen hitte zijn nature-based solutions, en groenmaatregelen. Bijvoorbeeld bomen, dat zijn gigantische airco's. Als je kunt je site ontwerpen, je bedrijf site, waarbij dat je maximaal gebruik maakt van de schaduw van bomen op gebouwen. Natuurlijk kun je niet alles onverharden en vol met bomen planten, maar ik denk dat er toch nog wel heel veel sites zijn die extra groen toelaten. Dan kun je daar echt grote winsten behalen. En bovendien, die bomen die slorpen dan ook nog eens CO2 op. Dus dat is een hele goede mitigatiemaatregel, twee vliegen in één klap.
Ja, als ik een industrieterrein visualiseer, dan zie ik daar geen boom staan.
Ja, inderdaad. Maar dat is iets, ja, het bewustzijn moet komen, denk ik. Ik denk dat dat iets is dat stilletjes aan wel aan het komen is. En de zorgsector is daar, denk ik, een sector die vooruit loopt, omdat daar naar oversterfte toe, het werken met oudere mensen die extra gevoelig zijn. Want wie is er gevoelig aan hitte? Ja, dat zijn de baby's, kinderen, ouderen, de zwakkeren van de maatschappij, eigenlijk de zieken. Zo, de zorgsector heeft daarmee te maken als eerste. Maar zelfs gezonde mensen, ik en u, als het buiten 35, 40 graden is, dan doet je niet zo, dan ben je niet meer zo productief als het 25 graden is. Zo. En als je dan niet fysiek werk moet doen in een gebouw dat veel, veel te warm is, dan ja, dat wreekt zich. Misschien nog een voorbeeldje over die hittegolf van 11 dagen van 2020. Ja, in ons huidig klimaat komt dat ongeveer voor 1 op de 10 jaar. Maar na 2050 gaat die hittegolf zich voordoen. In het slechtste geval 1 om de 2 jaar. Het wordt echt wel dringend. Het beste moment om een boom te planten is nu. Hè. Tegen dat die boom groot is. Zo, we moeten er nu mee beginnen. En dan gaan we wat weerbaarder zijn naar de toekomst toe. Ja, we moeten ook vermijden dat we oplossingen implementeren die bijvoorbeeld... We kunnen alle gebouwen gaan afkoelen met airco's. Dat is geen duurzame oplossing. Hè. Dat is een vicieuze cirkel waarbij dat er extra broeikasgassen in de atmosfeer komen en de klimaatopwarming alleen maar gaat versterkt worden. Zo, ja.
Ja, misschien ook aanvullen. Bijvoorbeeld in de zorgsector is er een netwerk opgericht tussen zorgactoren en Natuurpunt. Ik weet de naam niet meer precies, staat ook in onze brochure als Good Practice. Denk het netwerk Natuur en Geestelijke Gezondheid. Daar zijn ook samenwerkingen te maken die eigenlijk heel boeiend zijn om ook over de schotten van bepaalde sectoren heen te gaan. Maar ook groen zorgt voor een welbehagen, een verhoogd welzijn van personeel. Dus je kan dat echt wel gaan integreren, ook in andere uitdagingen wat er in een bedrijf speelt. Hè. Groen op wandelafstand bevordert het mentale welzijn. Als je dan nog weet dat het goed is voor, voor heel veel andere zaken. Dus... Ja, ik denk dat er daar heel veel goede voorbeelden te maken zijn. En het klopt wel, op bedrijventerreinen is er best wel wat inhaalmanoeuvres te doen. Maar daar zijn er ook wel echt wel mooie projecten en voorbeelden bezig. Dus ik denk dat we die moeten zichtbaar maken hè, en die proberen te dupliceren en aan te passen. Dus er zijn daar heel mooie samenwerkingen mogelijk.
Die energieperformante gebouwen, daar wordt soms over gesproken. Is dat dan wat dat jullie bedoelen met zo extra luifels aan te leggen, schaduw te creëren door bomen te planten?
Ik denk dat die energieperformante gebouwen, klimaatneutrale gebouwen, ik denk dat naar de toekomst toe, dat die moderne gebouwen meer energie gaan verbruiken naar koeling toe dan naar opwarming toe. Zo, we moeten ervoor zorgen dat inderdaad niet het geval is en dat ja, hittebestendig bouwen, dat wordt al deels meegenomen, maar dat kan nog extra. Als we kijken naar het buitenland, dan zie ik dat in, bijvoorbeeld in Nederland, dat daar toch ook al veel onderzoek wordt naar gedaan. Dat is natuurlijk een lange termijn inspanning, hè, want de bouwsector moet helemaal doordrongen zijn daarvan. Het moet vertrekken vanaf de architecten tot de aannemers. Zo, het is een ganse transitie eigenlijk van een volledige sector die moet doorgevoerd worden om ervoor te zorgen dat, ja, dat hitte ook wordt meegenomen. Ik zie nu af en toe gebouwen die opgetrokken worden, helemaal zwart. Met grote glaspartijen, ja, dat zijn gebouwen die naar hitte toe, als een ramp in de zomer tijdens hittegolven, die verbruiken zoveel energie naar koeling toe. Dat moeten we absoluut proberen te vermijden. Hè.
Dat zijn dan zogenaamde energieperformante gebouwen, maar die zijn dan eigenlijk tegen hitte niet bestand.
Het wordt wel meegenomen in de PB-wetgeving. Je moet maatregelen doen, maar het kan nog meer, denk ik. Ik denk dat daar nog wel ruimte is voor verbetering.
Wat zijn die zogenaamde grey, green, soft measures?
Ja, dat is een terminologie die in adaptatie dikwijls wordt gebruikt. We spreken over de grey measures zijn bijvoorbeeld bij overstromingen zijn dijken aanleggen, zijn meer ja, de betonmaatregelen. De green measures zijn dan natuurmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ontharding, extra groen, groendaken, meer water ook, hè? Bijvoorbeeld openleggen van rivieren in de steden. Is ook iets dat tijdens hittegolven is een plek waar de mensen naartoe komen, dat er toch iets frisser is. Dat zijn de green measures. En de soft measures zijn dan eerder maatregelen die zoals bijvoorbeeld een hitteactieplan, is een typische soft measure. Dus eigenlijk meer organisatorisch, politiek, juridisch, maar niet echt infrastructureel. So, dat zijn ja, de drie grote categorieën van adaptatiemaatregelen. En je hebt dan ook nog verschillende types van adaptatiemaatregelen waarbij dat we eerder ja, reactief gaan werken. Maar we moeten eigenlijk naar transformatieve adaptatiemaatregelen, hè, die ons echt voorbereiden op, ik val in herhaling, het nieuwe normaal, het toekomstige klimaat. Hè. Dat zijn echt de fundamentele adaptatiemaatregelen die we nodig hebben.
Stel, ik ben een bedrijf en ik luister naar deze Koffie met de Toekomst en mijn frank valt, oh ja, het gaat echt te warm worden, hittegolven om de 2 jaar en zo, en het gaat mij bovendien ook nog eens heel veel geld kosten. Hoe begin ik daar nu dan aan?
Ja, ik denk dat het belangrijk is, het feit dat je er wel aan begint, is al belangrijk. En ik denk dat in ieder bedrijf heb je verschil, afhankelijk van hoe groot dat er zijn, verschillende onderdelen. En kijk wie dat er best de verantwoordelijkheid op zich neemt om zo'n hitteplan in handen te nemen. Besef wel, net als bij duurzaamheid, je kan geen personeelslid vrijstellen die een plan maakt en dat dan gaat lukken. Dus je gaat dat over de grens van een bedrijf heen. Ga je met de diverse takken daar moeten samen in werken. Dus dat zal een betrekte werknemer zijn, zodat je het management mee hebt, zodat je gezondheidsaspecten meeneemt. En bekijk dat op sectorniveau. Dat denk ik dat heel belangrijk is om dat in de sectoren echt naar voren te brengen. Maar gebruik ook wel echt die kennis. Dus ik denk dat het daar start. En ja, ik denk dat er ook wel wat middelen zullen vrijkomen, ook vanuit de overheid, om klimaatadaptatie aan te pakken. Dus zullen ook wel incentives hopelijk gegeven worden. Maar ik denk dat vooral de kwestie is, zet het echt op de agenda en maak er werk van. Dus ik denk niet dat het iets heel moeilijks is. Het moet gewoon planmatig aangepakt worden. En vermijd vooral om in je bedrijf vlug wat maatregelen te nemen die niet goed doordacht zijn, hè? Die misschien goed uitpakken communicatief, dat weet ik niet. Maar zorg echt dat je een lange termijn plan hebt. Zoals we zeiden, hè? Vermijd de risico's en zorg dat je een plan hebt voor als de hitte toch binnenkomt. Dus, en ja, als je mensen, je werknemers daarbij betrekt, dan kan ik u garanderen dat dat een gezamenlijke oplossing zal zijn en dat je echt wel, ja, dat je daarin stappen zal kunnen zetten.
En wat kan volgens jou de overheid nog meer doen om dit op de agenda te zetten?
Wel, we zijn in blijde verwachting van een adaptatieplan, denk ik. Dus ik denk dat sowieso vanuit de overheid belangrijk is dat er duidelijke financiering komt voor klimaatadaptatie. Ook naar bepaalde sectoren die het zeer zwaar zullen hebben. Maar ook planmatig aangepakt. Dus er moet echt een plan zijn van waar willen we naartoe? Hoe gaan we dat aanpakken? Ik denk dat we hitte ook moeten anders gaan durven bekijken. Op dit moment de indicator die geldt om een hitteplan te activeren is oversterfte en hospitalisatie. Op zich is dat een goede parameter, maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld op een bepaald moment dat geen economische gevolgen heeft, los van oversterfte of hospitalisatie. Dus ik denk dat we dat soms moeten breder bekijken. Het is ook grappig, dat wordt in andere landen soms anders bekeken om dat omgaan met hitte. Dus ik denk dat we inderdaad daar ook wel een keer moeten durven kijken naar onze zuiderse landen, want dat klimaat komt een beetje naar hier. Maar dus we moeten die hitte wel anders bekijken en dat moet echt meegenomen worden in die adaptatieplannen. Er moet financiering voor zijn. En ik denk dat er ook wel, zeker naar arbeidsrecht en welzijn op het werk, dat echt wel moet bekeken worden, omdat dat wel echt een impact zal hebben. Hè? Dus het internationaal vakverbond, hun onderzoeksinstelling ETUI, roept eigenlijk op om hittegolf als beroepsrisico te gaan zien in bepaalde sectoren. daar valt ook iets van te zeggen. Dus ja, dat zijn enkele zaken die ik nu moet opzommen. En natuurlijk als overheid zelf het goede voorbeeld geven, hè, met het eigen patrimonium. Dus dat is ook al, dat kan al heel veel good practices teweeg brengen.
Ik denk dat bedrijven ook, ja, naast het welzijn van de werkgevers, heb je ook...
Van de werknemers.
Van de werknemers, van de werknemers.
Beide.
Werkgevers, denk ik.
Ja, van beide.
Van het gebouw. Maar is er ook nog wel de impact van hitte op productieprocessen? Ja. De aanlevering van grondstoffen bijvoorbeeld. In die studie die we dan voor de federale overheid wordt ook het voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld bierbrouwen. De aanvoer van gerst en van hoppen zal ook te lijden hebben onder klimaatverandering. En misschien naast hitte zou ik zelfs durven zeggen, probeer het misschien nog iets breder te zien naar klimaatverandering in zijn geheel. Is mijn bedrijf bestand tegen die klimaatverandering? Niet alleen hitte. Hitte is een hele belangrijke naar menselijk comfort. Maar als je kijkt naar infrastructuur, zijn we overstromingsgevoelig? Zijn we bestand tegen... tegen droogte ook. Droogte is een hele belangrijke ook naar bedrijfsvoering, zeker voor sectoren als landbouw en de voedingssector. Er zijn al wel dingen gaande. Hè. Dus bepaalde bedrijven zijn er al mee bezig, maar misschien trek het wat open. Niet alleen hitte, maar ook andere aspecten. Ja.
Ja, en belangrijk aanvullend daarbij is ook aan te geven, zeker voor bedrijven die in een grotere keten werken, hè, mondiaal werken, de impact bij ons, dat wij nu hebben besproken, die is op zich nog relatief minimaal in vergelijking met andere landen, zoals in Afrika en dergelijke meer. Dus voor bedrijven die ook afhankelijk daarvan zijn, dat zal een heel grote impact hebben. Er is ook in de studie van ILO is ook aangekondigd dat de hitte een grote drive voor migratie zou kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld in de Sub-Sahara-regio eigenlijk 12,2 miljoen vrouwen vooral, die in de landbouwsector werken, en dat is 50,2% van de totale tewerkstelling daar, eigenlijk onder druk komt te staan door hitte. En dat zal migratie en conflict teweeg brengen, wat nu ook al het geval is in de Sub-Sahara-regio door de oorlog in Oekraïne. Maar dus dit zal een gewone, holistisch gezien, een grote impact hebben op... dat is een beetje het perverse, want die hitte heeft vooral impact op landen ver van ons, ook een beetje bij ons. En vooral impact op vrouwen in sectoren zoals landbouw en dergelijke meer. Dus we moeten daar zeker ook oog voor hebben in het gehele traject van klimaatverandering, dat ook echt daar een enorme impact zal hebben. Dat we dat ook moeten meenemen en beleidsmatig vooral ook, dat we daar oog moeten voor hebben. Want wij blijven wel die klimaatverandering mee vooral hebben veroorzaakt.
In klimaatverandering spreken we zelfs over deadly heat. Hè. Dus,
er zijn
deadly heat, zo dodelijke hitte, waarbij dat je echt mensen hebt die gaan sterven aan de hitte. En dan zijn de locaties waar dat het eerst gaat plaatsvinden, zijn voor bepaalde steden in India en in het Midden-Oosten, waar het echt extreem warme temperaturen gaan voorkomen naar de toekomst toe. Ook de Sahara, Noord-Afrika. Als je kaartjes bekijkt van de hele wereld, dat zijn echt gebieden waar extreme hittestress gaat voorkomen, er worden gigantische migratiestromen verwacht, want mensen gaan daar niet meer kunnen wonen.
Ja, het klinkt allemaal heel ernstig. En er zijn waarschijnlijk, jullie hebben nu zo'n mooie evaluatie gemaakt voor België, de impact. Ik veronderstel dat er zo mondiaal ook van die studies bestaan. Eigenlijk zou elk land zijn studie moeten uitvoeren en dan mondiaal bekijken wat het nu de grote globale lijnen zijn.
In dat opzicht, van de referentiewerken zijn de rapporten van het IPCC. Hè. Dus er is recent een nieuwe klimaatrapport gepubliceerd van het IPCC. En dat zijn echt de referentiewerken voor een globaal overzicht van de klimaatverandering voor de hele planeet.
Ja.
Die zijn lijvig, maar als je de summaries leest, dan staat een gigantische schat van informatie in over de klimaatverandering. Ja.
Heeft Vito een soort van richtlijnen of gids waar een bedrijf zich dat kan helpen om zo'n hitteplan op te stellen? Of is een bedrijf langs alle kanten op dat vlak te bekijken?
Wij werken samen met bedrijven. En ik denk dat wij als bedrijven ons contacteren, dan kunnen wij samen met hen inderdaad zo'n hittescreening uitvoeren. En vooral in kaart brengen van oké, waar bevinden zich de impacten? Hoe gaat dat naar de toekomst toe evolueren, zodat ze wat zicht krijgen op termijnen? Hè? En samen, het is vooral ook een co-creatieproces, want elk bedrijf is anders. Ik denk dat het moeilijk is om één hitteplan naar voren te schuiven. Dat is echt maatwerk volgens mij, om op maat van de bedrijven of een sector een soort hitteplan op te stellen.
Hoe kunnen mensen zichzelf eigenlijk beschermen? Stel dat het bedrijf zelf niet genoeg maatregelen zou nemen? Of...
Ja, daarvoor denk ik is het echt wel interessant om een keer op warmedagen.be te kijken. Dat is eigenlijk de projectwebsite van de Vlaamse overheid, die eigenlijk vooral richting de zorgsector. Maar eigenlijk kun je daar ook gratis materiaal, materiaal en dergelijke meer opvragen, ook denk ik als bedrijf. Dus daar kun je eigenlijk heel veel tips vinden hoe dat je dat kunt toepassen. Dus het is inderdaad een klein beetje op zorgsector gefocust, maar ik denk dat heel veel tips gewoon redelijk uniform zijn. Dus ik zou daar zeker daar al inspiratie uit halen. En ik denk dat op gezond leven, het agentschap rond gezondheid en preventie, heeft daar ook wel wat zaken rond gedaan. Dus daar kun je wel heel veel tips rond vinden. Dus het gaat vaak over voldoende drinken, omdat mensen dat soms ook vergeten en niet doorhebben dat ze moeten verplicht extra drinken. Dus dat kun je als werkgever echt wel voorzien, maar ook vooral zorgen dat er bescherming is tegen de zon. We hebben het hier ook nog niet gehad over... We hebben het gehad over hitte, we hebben het nog niet gehad over zon en straling, dus over zonnecrème en zo, maar ook daar zijn er nog heel andere uitdagingen. Dus die vind je zeker daar. En afhankelijk ook van welke doelgroep dat je werkt, als je met kwetsbare mensen in je bedrijf ook werkt, ook wel extra aandachtig zijn daarvoor. Philippe heeft dat al gezegd, kwetsbare doelgroepen zijn echt enorm extra vatbaar daarvoor. En het is ook onze verantwoordelijkheid om hier preventief ook, voordat een hittegolf plaatsvindt, ervoor te zorgen dat we daarop voorzien zijn.
Misschien ook nog aangepaste kledij. Dat is ook een tip, denk ik. Als bepaalde sectoren uniformen moeten dragen, dat die misschien een zomeruniform en een winteruniform kan een optie zijn.
Ja. Ja. En het invoeren van de siesta, heb ik ook al gehoord.
Ja, en maak het vooral ook bespreekbaar. En wees niet bang om dat met werknemers en vakbonden samen ook te bespreken in een constructieve sfeer. Van hoe kunnen we hier oplossingen voor zoeken op lange termijn en op korte termijn? Want er zit heel veel kennis bij werknemers. We hebben ook een traject, Nieuwe Samenzweders heet dat, waarbij dat we zo daar rond gaan werken en gaan kijken welke acties dat er bij werknemers zitten om eigenlijk mee aan oplossingen te zoeken rond klimaatproblematiek. Het is ongelooflijk om te zien, ook aan jullie bedrijven, hoeveel kennis dat er eigenlijk zit van mensen die bijvoorbeeld in hun privé bezig zijn met klimaat en zo, maar dat dan in hun werk niet doen. En eigenlijk is dat wel fijn om dat te combineren. En zo heb je vaak een kracht aan eigenlijk talent in het bedrijf die ook voor zo'n zaken... je kunt een team samenstellen, zoals je rond energie een energieteam kunt samenstellen, zou je ook ad hoc een soort hitteteam of wat anders. Ik denk dat er daar wel dat een mooie kracht kan zijn om mensen daarbij samen te brengen.
Ik ga eens even kijken naar Leen of er vragen zijn binnengekomen vanuit het publiek.
Wat met het andere extreme, koude golven in plaats van hittegolven? Vormt dat een relevante uitdaging voor de Vlaamse context of is dat niet van toepassing?
Ja, met de klimaatverandering wordt er verwacht dat die koude golven minder gaan voorkomen. Zo voor bepaalde sectoren hebben we dan een kostenplaatje gedaan. Ja, positieve effecten en negatieve effecten. Maar ja, de negatieve effecten van meer hittegolven gaan de positieve effecten van minder koude golven domineren naar de toekomst toe. Maar ja, op korte termijn kan het misschien ook bijvoorbeeld voor het energieverbruik, voor het verwarmen van gebouwen, kan het even een positief effect hebben, maar op lange termijn gaan de negatieve effecten domineren. Ja.
Oké, okay, ja, amai. We hebben heel veel gehoord, Filip en Vanja, dank je wel. Het beste moment om een boom te planten is nu, want we moeten er nu mee beginnen, want het gaat alleen maar erger worden, al minstens tot 2100, als we de doelstelling halen.
Ja.
Om CO2-neutraal te zijn tegen 2050, en dat is dan nog maar de vraag, maar laat ons vooral positief blijven en niet in doemscenario's gaan denken. Maar het is wel degelijk heel belangrijk dat we alle bedrijven meekrijgen en ook alle overheden. En ook uiteraard dat de bedrijven hun werknemers zullen beschermen tegen die hitte.
Ik wil ook nog misschien even het klimaatportaal van de Vlaamse overheid een beetje reclame voor maken. We werken daar ook aan mee. De link zal ook wel meegestuurd worden, maar dat is eigenlijk feiten. Ja, het referentieplatform om alle informatie te vinden over het klimaat in Vlaanderen en naar de toekomst toe, de projecties.
Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf eens deelnemen aan een Koffie met de Toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website vdab.be/workoutroom. Graag tot gauw!